hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik heb er wel even over nagedacht om ja of nee te zeggen. Herders spreken meer met mij dan dat ik voor zo'n groot gezelschap sta. Predikant enzovoorts. Ik ga u eerst een paar vragen even stellen. Althans, ik heb maar één vraag. Ik wil even weten, zodat ik een beetje een idee heb van hoe of wat, of u bekend bent met het werk van ontmoeting. Er zijn drie antwoorden op mogelijk, dus vult u het even gelijk voor uzelf in. De eerste is nauwelijks. En dat bedoel ik van u weet misschien de naam enzovoorts, maar de rest ook niet. De tweede antwoordmogelijkheid is globaal. Dan weet u waar ontmoeting zich een beetje mee bezighoudt. Nou, nog een paar van die dingen. En de derde is goed. En met goed bedoel ik u volgt ontmoeting. U weet wat er gaande is. U leest bijvoorbeeld de straatpost. U geeft ze nu en dan uw donatie. Actieve betrokkenheid. Ja? Dus u mag even uw hand opsteken. Ik ga de eerste. Wie is er nauwelijks bekend met ontmoeting? Kijk, dat maakt het voor mij wat makkelijker. Dus geen enkel waardeoordeel moet u eraan hechten. Het tweede is, wie is er globaal bekend? Oké. En wie is er goed bekend met ontmoeting? Dat is ongeveer op de helft. Oké. Dat maakt het voor mij even wat makkelijker om een aantal dingen in te leiden enzovoorts. Ik ga met u het hebben over het thema omgaan met hoeren, tollenaren, zondaren en herders. Ik ga met u drie dingen doen. Dus geen drie punten, even voor alle duidelijkheid. Maar ik ga even wat achtergrondinformatie geven. Vervolgens wil ik wat ingaan op het omgaan met, puntje, puntje, puntje. En dan afsluiten met perspectief. En zoals u weet ligt het perspectief in de toekomst en niet in het verleden. Ik begin met een achtergrond. Ik ga u eerst even wat vertellen over de titel. Het omgaan met hoeren, tollenaren, zondaren. En die drie begrippen, dat zijn hele Bijbelse begrippen. U begon er vanmiddag mee van hoeren en tollenaren, die kwamen naar de Heer Jezus toe. En als ik dat vergelijk, met name in de eerste drie evangelieën, komen die combinaties nogal wat keren voor. Hoeren en tollenaren, tollenaren en zondaren. En als ik dat op me laat inwerken en een beetje op een rijtje zet, dan kom ik een paar lijnen, ga ik even schetsen. Als het over de schrift gaat, dan waarschuwt de Heer Jezus al heel snel in de bergreden, ga je nou niet verheffen boven die tollenaren? En dan zegt hij in de bergreden al heel snel, Matthäus 5, want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Kunt zich dus niet beroemen op een stukje ruilhandel. Ik heb lief, jullie hebben ook lief. En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. Dus het niet verheffen boven de ander. Boven de tollenaren. Als ik kijk naar Matthäus 21, dan lees ik zelfs dat de Heer Jezus, de hoeren, tollenaren, een waarschuwend voorbeeld u voorhouden. Als hij zegt, dan gaat het over Matthäus 21, het 31ste vers. Dat is de geschiedenis of de gelijkenis van die twee zoons. En de een zegt, ik wil niet. Maar hij doet het wel. En de ander die zegt van, ik ga niet. Ik ga en hij gaat niet. En dan zegt de Heer Jezus, wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En dan antwoorden ze, de eerste. En dan zegt Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaren en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. En ik zie dat heel praktisch voor me. De neiging is nog wel eens om dat hoeren, tollenaren dan te gaan vergeestelijken. Ik zie het letterlijk voor me. Ik zie daar de prostituees in Rotterdam, op andere plaatsen, rondlopen. Ik zie de criminelen in Epe bijvoorbeeld, enzovoorts. En dan kom ik bij een volgend gedeelte, Marcus. Dat wil ik u ook even voorlezen. Waarvan zelfs wordt gezegd, althans waar je uit op kan maken, dat het zelfs het doel van de komst van de Heer Jezus is. Als de Heer Jezus zegt in Marcus 2, vers 17, dan, en Jezus dat horende, dat die hoeren en tollenaren dus, dat hij eet met hoeren en tollenaren, en dan zeggen de Farizeeërs, wat is het dat uw meester eet met hoeren en tollenaren? En dan zegt Jezus, en dat horende zei tot hen, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Met andere woorden, het doel van Jezus' komst in deze wereld is hoeren, tollenaren, zondaren. En om maar even af te sluiten, een gelijkenis die in mijn leven in ieder geval enorm heeft aangesproken, al van heel jong af, is wel die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De genodigden worden geroepen. De genodigden. Dus met de mond zijn ze genodigd. Of met een brief of wat ook al. En als die niet komen, dan krijgen de dienstknechten de opdracht om uit te gaan in de wijken van de stad. En breng ze in. Dus ze krijgen geen uitnodiging. Nee, breng ze in. Dus dan gaat de daad, komt wat voorop te staan. En als dan nog niet het huis vol is, ga dan in de wegen en de heggen. Daar zitten de struikrovers en daar zit de schorrimorrie van de samenleving. En dwing ze in te komen. Met andere woorden, die hoeren, tollenaren, zondaren. Ja, een mooier volk kan je niet hebben. Toch? Bij ons gezien. Een tweede. Ik heb ook in mijn titel herders gezet. Nou, dat heeft dat een achtergrond. Ik verklap het maar een beetje eerlijk. Het was een beetje ondeugend van, zeg ik heel eerlijk. Ik had namelijk als jongen had ik altijd het idee, de herdertjes lagen bij nachten. Ik voelde me zo lieflijk, zo romantisch. En op een gegeven moment las ik een meditatie van dominee Buskus. En die veranderde mijn hele beeldvorming. En die schrijft onder andere in die meditatie van dat die herders, nou, dat was een volk, hoor. Dat waren jongens van die macho-figuren. En toen zag ik ineens die criminelen voor me. Dat zijn ook van die macho's. Die hebben daar ook zo'n grote mond vaak enzovoorts. Het waren stoere binken enzovoorts. En toen veranderde mijn hele beeld. En toen dacht ik eigenlijk, en toen ik moest nadenken over de titel, toen dacht ik, nou, daar heb ik hem. Eigenlijk zijn die twee, lijken ontzettend veel op elkaar. En dus dacht ik van, nou, ik maak ervan, omdat ik toch een beetje wil aansluiten bij het publiek waarvoor ik spreek. Is echt zo. Maar goed, toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik, Ed, dit kun je niet maken. Dus ik ben naar de organisatie toegegaan en gezegd van, zullen we het laatste woord er maar niet afhalen. En toch hebben we besloten om het te laten staan. En achteraf ben ik er wel blij mee. Want daardoor heeft deze praatje, ik heb geen lezing, maar een praatje, heeft ook wel een ander accent gekregen als wat ik me aanvankelijk had voorgenomen. Maar dat is het tweede. Als ik bij de herders denk, dan denk ik natuurlijk aan het gedeelte van Johannes 10. Dat is duidelijk. Ik ben de goede herder, is leven afgelegd voor schapen enzovoorts. Dat is u allen bekend. Maar waar ik ook aan denk, is dat gedeelte wat ook een aantal keren terugkomt, dat de Heer Jezus de scharen overziet. En dan lees ik alleen even Matthäus 9, vers 36. En hij overziende de scharen. En dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Waarom? Omdat, en hij de scharen ziende werd bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En toen moest ik weer denken aan de doelgroep, ik noem het maar even mijn doelgroep. Weet u hoe vaak deze mensen vermoeid zijn? Van de ene plek naar de andere plek. Weet u vaak hoe ze verstrooid zijn? Van dan daar, dan daar. Ik sprak vorige week een man, wat oudere man, die was zelfs in Spanje geweest. En die was uiteindelijk afgekikt van zijn drugs en van zijn alcohol. En die zei, ik ben zo moe. Ik word het zo moe. Toen dacht ik hier weer aan. Een schare, die schare, het verlorene van de samenleving, ziende. En dan denk ik, ja, dat is ook vermoeid, belast, enzovoorts. Dat is ook de taak van een herder om die erbij te krijgen. Maar ik zie het ook binnen onze eigen gemeenten. Zie ik ook een vermoeidheid ontstaan. En waar zit die vermoeidheid in? En daar mag u als herder ook leiding aan geven. Dat is dat omgaan met die twee werelden. Aan de ene kant, ik mag niet bewegen, want ik moet achter die microfoon blijven staan. Dus dat is een beetje lastig. Maar anders zou ik daar naartoe gelopen. Aan de ene kant deze wereld. Met de eigen waarden, normen, totaal anders. En dan mag u mij even zien als vertegenwoordiger van die wereld. Crimineel. Hoeren, tollenaar, noem maar op. En aan de andere kant de kerk. Met zijn waarden, normen. En de vraag waar vanmiddag mee begonnen is, die mogen ons echt wel stellen. Hoe komt het dat ik niet met een bus vol mensen uit Rotterdam bij u binnen mag vallen op een zondag? Ik weet, denk ik wel, wat er gaat gebeuren. Met mensen met oorbelletjes, tatoeages, lang haar. U ziet het voor u. En dan komen die met hordes de kerk binnen. Nou, dan denk ik dat er heel wat gaat gebeuren. Wij bidden om de zegen voor het evangelisatiewerk. Maar laten we wel wezen. O wee als binnen een half jaar de gemeente verdubbelt. Met allemaal buitenkerkelijke. Dan hebben we echt een probleem. Want die twee werelden, die botsen met elkaar. En die botsen in mij. En die botsen in de samenleving. Daar vinden botsingen plaats die niet eenvoudig zijn. En aan die botsingen mag u leiding geven. Als herder. Ik was vorige week, even een klein voorbeeldje. Maar was ik bij een zomerconferentie. Van Driestar Educatief, waar ik 21 jonge lui ontmoette, die door Driestar Educatief teruggeroepen waren, als het ware om te zeggen, hoe ervaar je het staan in de samenleving als christen? En ik heb aan ze gevraagd, ter kennismaking, willen jullie nou eens even aan mij doorgeven, wat ervaar je, wat vind je nu het moeilijkste in het staan in deze samenleving als christen? Ik ben onder de indruk gekomen. Ik ben echt onder de indruk gekomen van de stoeipartij die jongeren meemaken om het staan in die twee werelden. Enerzijds de zondag, met hun eigen tradities, en noem allemaal maar op. En aan de andere kant, het leven van alle dag. Hoe geef je daar handen en voeten aan? En de spanning die dat bij jongelui oproept, ik vond het indrukwekkend. Ik vond het aangrijpend om te merken hoe eenzaam vaak de worsteling is. Dat ze ook binnen de kerk dan niet altijd begrepen worden. Ik vond het ook verblijdend dat ik dacht van, er zijn vandaag de dag jonge mensen die daar echt oprecht intens mee bezig zijn. Maar ze zoeken wel hun weg. Oké, dat moest ik even ter achtergrondinformatie over de titel van mijn lezing. Is allemaal nog inleidend. Toeleidend kan ook. Het tweede waar ik helderheid over wil verschaffen, dat is over het begrip christen of christelijk. En nou beweeg ik me op buitengewoon glibberig ijs, want ik ga geen dogmatiek hier geven, maar ik wil wel het wel heel helder hebben, want anders dan komt er spraakverwarring. Ik ga u dat duidelijk maken zoals ik dat binnen het werk wel eens duidelijk maak, zoals ik dat vele malen duidelijk maak, ook soms richting de doelgroep. Ik sta er niet dagelijks in, maar Teunis Rijnenveld, dat is onze pastoraal werker, hier ook bij u aanwezig. En die gaat elke zondag voor in een bijeenkomst in Rotterdam. En één keer per maand mag ik hem vervangen. En dan mag ik het zelf doen. En dat zijn moeilijke momenten, maar ik vind het ook buitengewoon mooie momenten. Nou, in zo'n dienst, dat wel heel anders gaat als in de gewone kerkdienst. Maar daar leg ik dit ook wel eens. De Heer heeft ons geschapen en die verbinding tussen God en mens en de mens, medemens, was goed. En toen kwam Genesis 3. En wij zetten er een streep door en wij verbraken die verbinding. En we zeiden, wij willen geen verbinding hebben meer met God. En toen kwam de moederbelofte in Johannes 3 vers 16. En daar heeft Jezus de verbinding tussen God en mens weer hersteld. En zoals Johannes 3 vers 16 zegt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Dus ieder die het door het werk van de Heilige Geest, door wedergeboren, en die gelooft, daar wordt de verbinding tussen God en mens weer hersteld. De verbinding met de medemens, dat blijft een gebrokenheid. En ik zeg het bewust zo, want ik moet u eerlijk zeggen, ik ben er ook wel eens blij mee geworden. Dat klinkt raar, dat is heel ondogmatisch. Maar toen ik begon binnen ontmoeting, en dat is ongeveer 20 jaar geleden, toen was ik de 6e werknemer, inmiddels zitten we ongeveer op de 200 medewerkers en een hele vracht vrijwilligers. Maar toen ik begon, toen bespeurde ik bij mezelf een enorme druk van, ja, ik moet het leven wel veranderen van deze mensen. En ik moet ze wel proberen, ja, iets te herstellen. En tot op een gegeven moment dat ik dacht, of dat ik erover nadenk, en dat ik dacht van, ja, ik geloof in de zondeval. Maar eigenlijk geloof ik het niet, want ik ben constant bezig om die zondeval weer op te krikken, of tenminste te verbeteren. En het was voor mij een bevrijding toen ik dacht van, oké, het is een zooitje hier op deze wereld. En het zal ook een zooitje blijven. Dat wordt het niet beter. Helaas. En dat gaf mij wel ontspanning. Ik hoef het ook niet beter te maken. Wat ik wel mag doen, en dan kom ik bij de kern van het verhaal. Wat is nou een christen dit? Een christen functioneert als het ware als een spiegel. En die spiegel die gaat twee kanten op. De spiegel gaat die kant op. Met andere woorden, de naaste moet in mijn handen Jezus' handen zien. In mijn ogen moet de ander Jezus' ogen zien. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En hij zegt tegen zijn discipelen, en tegen zijn schaar, gij zijt het licht der wereld. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Laat dat gevoel in u zijn. Terwijl ik ook in Christus Jezus was. En dat is tegelijkertijd ook de andere kant van de spiegel. Ik moet in mijn handelen. Nee, ik moet leren. Ik moet me oefenen, om het maar met Paulus te zeggen. Maar ik moet leren om, ik bedoel het met eerbied, om door de bril van de Heer Jezus naar mijn medemens te kijken. Die toen hij gescholden werd, niet wederschold. Ik ben al heel wat keren verbaal geweld is er over me heen gekomen. En dan ben je geneigd om er tegenin te gaan. En dan ben je geneigd om te zeggen, zo, en nou zal ik het eens even fors tegen hem zeggen. Maar dat heeft Jezus niet gedaan. En dan moet ik dus ook zeggen, nee, dan mag ik het ook niet doen. Dat is de kern van de zaak. En dat versta ik onder een christen. Een christen is dus iemand die door het geloof een levend lidmaat van Christus is, Nederlands geloofsleiders. En die spiegel werkt dus twee kanten op. Wel nu, zo wil ik het thema ook vandaag behandelen. En daar wil ik ook mensen op aanspreken. Ook christenen die het wellicht in naam zijn. Maar dat zijn ook, ja, de mensen die het meest moeilijk maken voor, althans vind ik wel, voor ons als werkers binnen ontmoeting. Dat is even, en een christelijke organisatie vind ik ook een organisatie die dit uit moet stralen. En terwijl ik dat zeg, deins ik er ook altijd weer voor terug. Maar dat betekent heel praktisch om met Augustinus of met Thomas van Assisi te zeggen, verkondig het woord in alle tijd, overal, en als het niet anders kan, doe het dan met woorden. Inderdaad. Nu ga ik naar het omgaan met. Even terug. Want dit plaatje, dat kent u hopelijk nog. Die botsingen. Die botsingen, ja, die zijn soms lastig. Dat is het plaatje wat u wellicht ook herkent. Ik kan hem ook anders tekenen. De ene kant en de andere kant. En tussen die twee werelden, dat levert de nodige spanningen op. Soms heel komisch. En soms heel diep aangrijpend. Laat ik maar bij het komische beginnen. In het criminele circuit heb je een aantal ongeschreven regels. Maar u moet het als volgt zien. Daar zit een hele sterke hiërarchie in. De personen die onderaan de ladder zitten, die weten niet wie er 2 of 3 stappen boven de ladder zit. Zo moet u het zien. En hoe hoger je in het criminele circuit zit, hoe meer gevaren je loopt, want je kan afgerekend worden en dan heb je bodyguards om je heen. En u leest het wel eens in de krant, onlangs weer eentje, die in Amsterdam afgerekend is. En men weet gewoon van moet luisteren, op het moment dat ik hoog in de ladder van de criminaliteit zit, en dat is niet bekend, de politie erkent ook, dat is heel moeilijk na te gaan, maar op dat moment heb ik bodyguards nodig. Nu hebben wij in Epe een voorziening waarin we veel plegers opvangen. En veel plegers, dat zijn dus mensen die regelmatig criminele daden hebben gedaan. En daar zitten soms ook hele zware jongens bij. Er zitten soms ook jongens bij die behoorlijk hoog in de top zitten. En zondags, dan gaan we naar de kerk. Nou, die jongen die was diep onder de indruk toen hij de dominee zag met zoveel bodyguards. Ja. Logisch toch? Snap je? Een hele andere bril. En hoe ga ik dan die brug slaan? Kan ik het gaan uitleggen, joh, maar zo werkt het bij ons niet. Maar ik vind het ook wel leuk. Nou, zo zijn er wel meerdere voorbeelden te noemen waarvan ik... Daar kan ik gewoon van genieten. Hoe die twee werelden, hoe mijlenver ze soms van elkaar liggen en soms elkaar ook niet begrijpen. Soms ook heel aangrijpend. Ik ga met een groepje, dat was ook jaren geleden, in het beginjaren, ging ik met een groepje van die jongens uit Epe naar een avond, niet een al te groot gezelschap, aan deze kant. En die jongens die zeiden al tegen me in de auto, ja maar Ed... We gaan nou niet over onszelf praten. We zijn nou echt benieuwd hoe die mensen daar in die zaal dat beleven. Ik zei, nou is goed joh. Stel je vragen. Ik help je wel. En ik zal wel een pootje proberen zo nu en dan de brug te slaan. Dus we beginnen van het een en het ander. En, nou, zo. En toen kwam de vraag van één. En die zegt van, moet luisteren. Ik weet dat alles wat God geboden heeft, dat heb ik overtreden. Je hoeft echt niet tegen mij te vertellen dat ik een slecht mens ben. Dus ik weet precies hoe dat voelt. Maar hoe voelt dat bij jullie? En toen werd hij pijnlijk. Want wat kreeg ik te horen? Ik kreeg dogmatische antwoorden te horen. Ja, we zijn allemaal zondaren. Nee, dat kan niet. Jullie gaan toch naar de kerk? Ja, maar... Nou, en het liep klem. Het liep zo klem... En dat vond ik weer een pijnlijk iets. Ik kan de spanning kan ik snappen. Maar ik vond hem wel heel pijnlijk. Die jongens, die zijn verslagen naar huis gegaan. Die zeiden, hoe kan dat nou? Ik heb later begrepen dat ook deze mensen, kerkmensen, ook met een spiegel naar huis zijn gegaan. En wat de vrucht ervan zal zijn, ik weet het niet. De eeuwigheid zal dat dan openbaren. Maar daar zie ik een heel schrijnend voorbeeld van die botsingen. Al met al, ik kan dat probleem sociologisch benaderen. En ik kan zeggen, ik heb een groep christenen, met kleine c noemen we dat dan, hè? Sociologisch. En ik heb een groep niet-christenen. Ik ga proberen om niet die sociologische benadering, die vind ik wel leuk om kennis van te nemen, maar ik kan er niet zoveel mee. Het maakt me zo moe. Want ik moet constant tussen die twee werelden staan. Ik kan een psychologische benadering doen. Wat doet het mij? Wat doet het die ander? ook niet zo interessant. Ik word daar ook moe van. Ik kan in die verschillen ook zoeken naar de dogmatische kanten. Oh, daar word ik helemaal moe van. En ik ben een hartelijk liefhebber van de dogmatiek. Het helpt mij om de dingen op een rijtje te krijgen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik kom er niet zo ver mee. Met andere woorden, ik zal dus iets anders moeten vinden. En dat is mijn eerste. In de Bijbel, in de schrift, lees ik heel weinig over sociologische richtlijnen. Dat is bijna een open deur. Waar ik het wel zie, is binnen de gemeente. In de gemeente, daar schrijft Paulus van hoe ga je met elkaar om. He, de vlees, mensen die het offervlees eten, hoe moet je omgaan met mensen die niet offervlees eten. En u kent al die voorbeelden wel. Maar het gaat voornamelijk over binnen de gemeente. Maar de sociologie tussen binnen de gemeente en het naar buiten treden, dat kom ik niet veel tegen. Als u een andere mening toegedaan bent, hoor ik dat erg graag, want dan kan ik tenminste even over nadenken of het juist. Maar ik ben het niet tegengekomen. Met andere woorden, ik zal dus iets anders moeten vinden. En dan kom ik bij mijn tweede aanbeveling of mijn tweede notitie, hoe moet je het ook wel zeggen. En dat is, laten we vooral in de omgang met elkaar en met de omgang met de ander zoeken naar de gemeenschappelijkheid. Naar de gemeenschappelijkheid door te luisteren. Weet je hoe slecht christenen kunnen luisteren? Overigens, maar algemeen geldt dat ook voor niet-christenen, hoor. Maar het valt mij wel eens op dat met name christenen vaak al een bepaald vooroordeel hebben. Nee, luisteren. Is het zo dat de vragen stellen, hoe beleef je dat dan? Want wat is nou het gemeenschappelijke? Want dan komen we tenminste bij elkaar. En wat is dat gemeenschappelijke? Ja, het klinkt zo simpel en het is zo moeilijk. We zijn mens. We zijn mens. En een mens heeft zijn verdriet. Heb ik. Heeft u. Heeft de crimineel. Heeft de hoer, de tollenaar, noem ze allemaal maar op. We hebben onze vreugde. Maar wat vooral is, we zijn kwetsbaar mens. En dat is ook niet zo eenvoudig om dat te erkennen. Maar als we dat naar elkaar toe erkennen, dan ontstaat er een ontmoeting. Dan komen we in contact met elkaar. En dan zeggen we, hey, we snappen elkaar. Het feit dat de Bijbel zo scherp spreekt over de mens, Romeinen 3, dat is voor velen die een crimineel verleden hebben, een eye-opener. Dus dat is het gemeenschappelijke van het mens zijn. En dat moet u dan doen door inderdaad te luisteren, vragen te stellen. Mijn derde advies of notitie zou ik willen weergeven is, laat de liefde dringen. En we leven, denk ik, in de tijd, de eindtijd, maar waar de liefde zal verkillen. En het is toch een christen die weet wat het is, liefde. En laat dan die liefde ons dringen. Paulus, die schrijft het en die zegt het dan, de liefde van Christus, die dringt. En die liefde die mag dringen om naar buiten te gaan. Want er gaat wel een wereld verloren. De buurvrouw naast me, die niet naar de kerk gaat. Dat is zo iemand, laat die liefde naar dringen om naar buiten te gaan. Maar laat de liefde ook dringen om niet te bang te zijn. Paulus die zegt in Filippenzen 4, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Met andere woorden, dan ben ik zwak. Dan ben ik, mag ik het maar even zo doen, dan ben ik een nul. Ja, ben ik een nul. Doe het even naar u toe. Maar als de één ervoor gaat staan, dan is het 10. Ik als mens ben 0, misschien 2 nullen. Maar als Christus ervoor gaat staan, dan worden we samen 100. En hoe meer nullen, hoe grotere waarde die 1 gaat krijgen. Daar heeft u het. Met andere woorden, dan moeten we, hoeven niet gering te denken. Dan mogen we zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En laat die liefde dringen. En het vieren, dat vind ik ook een moeilijke. Ik ga hem proberen duidelijk te maken. Oh ja, sorry. Kom op. Ik heb een plaatje ertussen gezet. Dat is niet om weer scheiding tussen die twee te maken. Nee, ik denk dat juist het kruis de verbinding met zich meebrengt. Want juist in het kruis van Golgotha, daar zie ik Gods diepte van zijn liefde voor zondaren, hoeren en tollenaren. Juist in het kruis, wat Golgotha heeft gestaan, daar kunnen we elkaar vinden, omdat daar ook de diepte van Gods liefde zichtbaar wordt. Het vierde wat ik wilde zeggen is, wees rechtvaardig en barmhartig. En ik druk hem bewust even zo scherp, valt er mee, maar met nadruk uit. Want wij hebben de neiging om die twee woorden toch uit elkaar te trekken. En dan denk ik dat we ons een beetje laten leiden door de wet. En dan gaat er een streep door het woordje en. En dan worden het twee afzonderlijke woorden. Ik ga dat proberen even duidelijk te maken. Wat ik nog wel eens keren hoor, is ja, jullie hulpverleners zijn zo soft, zo barmhartig, zo liefdevol. Terwijl je ook rechtvaardig moet zijn. Je moet natuurlijk ook tegen die mensen zeggen, ja joh, moet je luisteren, als je steelt, ja, dan kom je natuurlijk de bak in. Dat is helder. En het lijkt er dan op alsof we geneigd zijn om die twee woorden uit elkaar te rukken. We zijn of rechtvaardig of we zijn barmhartig. En volgens mij is dat een buitengewoon onbijbels verhaal. Het is niet barmhartig of rechtvaardig. Nee, het is barmhartig en rechtvaardig. En volgens mij is dat alleen mogelijk wanneer het evangelie centraal staat. Dat wil niet zeggen dat de wet helemaal verdwijnt, maar dat de wet, de wet niet leidend is, niet in de eerste plaats staat, maar dat vooral het evangelie in de eerste plaats staat. En dan wordt het anders. Dan kun je nogal wat. Ik ga proberen duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeldje. U weet dat zo mooi te doen tijdens het preken, maar ik moet het even zeggen, van ik neem even een slokje water. Het meest duidelijke is dat naar mij toegekomen toen we in de beginjaren, dat was natuurlijk ook lastig. Ik werkte bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente. En dan ga je over naar ontmoeting, wat een kleine club was, helemaal in de pioniersfase. Dan duik je van de ene wereld in de andere wereld. En dat ik ook wel eens gedacht heb, oh, dit is de grootste fout in mijn leven die ik gemaakt heb. En ik heb geprobeerd om in de huid te kruipen van die mensen. En dat is al moeilijk genoeg. En ik kwam erachter dat deze mensen zijn op zoek, niet naar hulpverleners, maar ze zijn op zoek naar mensen. Toen waren we begonnen in Epe, in het woonwerkcentrum, waar we een 24-uurs voorziening hadden voor mensen met een detentieverleden. Dus dak- en thuislozen, maar dan met een detentieverleden. Omdat daar een fors probleem zat. Nou, dat zijn geen lievertjes. Dus die moet je constant controleren. Dat doen we urinecontroles. Nou, van alles nog wat. En op een gegeven moment had er inderdaad één knaap gebruikt. En bij drugsgebruik betekent het einde oefening. Dat controleren we door het urine op te sturen naar de Jelinek Kliniek. En die controleert dat. Nou is dat zo, ja, ik ga u toch maar even een beetje een sfeertje schetsen. Dat die jongens, die zijn zo slim, die doen gewoon appelsap in hun glaasje. Nou, niks aan de hand. Dus je moet dan echt, bij wijze van spreken, een spiegel installeren en zeggen van, ik wil zien dat jouw urine in dit potje komt. En dat is heel gebruikelijk. Helemaal niks mis mee. In hun wereld, ja, dat is logisch. Maar goed, zo kwamen we dus achter dat een knaap die niet makkelijk was, gebruikt had. Dus dat betekende einde oefening, op straat. En ik wist dat op straat, dat betekent ook gewoon, ja, dat is klaar. bedoel, dan gaat hij echt de straat op. Dus het personeel had gevraagd aan me, joh, wil jij dat komen vertellen? Want wij voorzien dat de rest van de groep, ongeveer een mannetje of 6, 7, behoorlijk uit de stekker gaat. Nou, oké. Mijn eerste oefening. Nou, dat gebeurde natuurlijk. Dus ze werden ontzettend boos op me. En dan sta je tegenover een groep van 6. En toen zei er eentje, is dat christelijk? Dat je deze man op straat zet? En toen voelde ik hem binnenkomen. En toen dacht ik bij mezelf, en nu? En toen heb ik uit de... op dat moment was het even stil. Maar soms dan heb je van die... Je denkt van, Heer, help alsjeblieft nu. Want nu komt het erop aan. En toen heb ik gezegd, ja, dit is christelijk. De zoon die gij lief hebt, kastijdt gij. Daar is het gat van de deur. Want waarom is het... Omdat ik oprecht kan zeggen dat het me ontzettend pijn doet. Dat er hier en weer een mens naar de knoppen gaat. En toen is hij eruit gezet. En een week later kwamen de mannen naar me toe. En die zeiden, bedankt dat je hem eruit gezet hebt. Ja, dat hoort ook bij hun jargon. Maar ze zeiden wel, nu voel ik me veilig. Want o wee als ik gebruik, dan is dat mijn toekomst. Nou, dat bedoel ik van, dan krijg je echt door genade, die twee, barmhartig, rechtvaardig, komen dan bij elkaar. Het blijft een strijd, het blijft niet eenvoudig. Dat zomaar even wat bijbelse notities, u mag me straks daarop ondervragen, heb ik begrepen, en mag gerust scherp zijn, dat maakt niet uit. Wat ik als laatste wil doen, oh ja, deze heb ik er toch even ingelast. Hij past er niet helemaal, maar ik vond het toch bij dit onderdeel wel een prachtige afsluiting. Het omgaan met de mens aan de zelfkant van de samenleving. Dit is een schilderij dat gemaakt is door een bezoeker van ons in Rotterdam, jaren geleden. En de man kende de Bijbel niet, kwam bij ons toch behoorlijk gehavend binnen. Heel langzamerhand zagen we wat opknappen en de man was blij en dankbaar dat hij geholpen was. En als dank gaf hij ons dit schilderij. Hij heeft het zelf gemaakt en ik weet niet als u ontmoeting van de beginjaren kent, dan had de ontmoeting altijd zo'n vignet, dat was een rondje. En je ziet in het schilderij, zie je ook de rondingen van het ontmoetingsvignet naar voren komen. Op de achtergrond de stad Rotterdam. Daar de mensen die voorbij zijn gelopen. En hier de persoon die zich ontfermd heeft over de man die aan de kant van de weg ligt. Het is dus de weergave van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan op zijn manier. Maar ik vond hem indrukwekkend. En als het gaat over die geschiedenis of over die gelijkenis, dan zegt de Heer Jezus, dan sluit hij dat af. En dan zegt hij, ga heen en doe gij desgelijks. En dan voel ik altijd bij mezelf de neiging, laten we dat nou alsjeblieft niet gaan vergeestelijken, maar laten we maar echt naar buiten gaan. En dan weet ik ook echt heel goed dat u niet allemaal de straat op kan. Dat weet ik heel goed. Maar om met elkaar wel daar de schouders eronder te zetten. En dan kom ik bij het perspectief om ons desgelijks te doen. Overigens wilde de man nog een tweede schilderij maken. Dat is hem niet gelukt, want tijdens het schilderen van de schilderij is hij inderdaad overleden. En dat maakt ook weer de ernst en het aangrijpende van zo'n situatie. Ik ga naar het perspectief. Perspectief ligt in de toekomst, niet in het verleden. Dat even voorop. Nou ben ik, ze zeggen wel eens, Ed, jij bent een rasoptimist. Ja, dat denk ik ook wel een beetje. Rasoptimist is wel heel erg optimistisch. Maar ik heb wel een bepaalde optimistische inslag in me. Ja. Dat, ik zie altijd wel weer lichtpuntjes. Dat klopt ook wel. Maar ik zie ook echt perspectieven. Dus het is niet een stimulerend praatje wat ik nu ga houden. Overigens ook geen zakklopperij, dat zeg ik ook eerlijk, want ik ben slecht in werven van financiële middelen. Uiteraard altijd van harte welkom, dat ik dat ook even bijzetten. maar ik zoek in feite iets van uzelf. Ik ben op zoek naar u. Als herder. En dan heb ik perspectief. Dit is een zaal van, ik dacht iets van 150 mensen, begreep ik ongeveer, deelnemers waren er. Nou, als we zouden kunnen beginnen met een Gideonsbende, dan is er echt verwachting. Dus, exact. Maar, begrijpt u? Het gaat niet om onze activiteiten. En daarom het perspectief. Ik zie een externe ontwikkeling. Dat de maatschappij een beroep doet op de burgers om te participeren. Kunnen we ervoor denken wat we willen. Maar heel veel kerken zitten vertegenwoordigd in een WMO-raad. Helaas is het in vele gevallen ook praten. En nog niet echt de daad. Ik zie op een aantal punten, zie ik ook dat inderdaad ook mensen echt daadwerkelijk actief worden. Dus die maatschappelijke ontwikkelingen, die biedt ons kansen. Om het nou maar even zo uit te drukken. Wij worden opgeroepen om ons weer te laten zien. En in die maatschappelijke participatie zie ik wel ontwikkeling dat er heel buurt initiatieven plaatsvinden enzovoort. De kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving, die wordt wel eens uit het oog verloren. Want ja, dat zijn wel lastige mensen en daar weten we eigenlijk niet zo'n raad mee. En dat zie ik ook gebeuren, dat is een interne ontwikkeling. Ik zie ook intern in de kerken ontstaan van, we weten het niet, een stuk verlegenheid. Hoe doe je dat nu? Hoe ga je nu om met die andersdenkende? En wat doe je met dat samenwonend stel dat ineens lid wil worden van de gemeente? Ik noem hem maar even een dwarsstraat. Hè? Al dat soort vragen zie ik ook bij gemeenteleden, een verlegenheid van, moet ik nou altijd evangeliseren? Nou, het voorbeeld wat ik net noemde van die zomerschool van de jongeren, daar merk ik dat ook. Waarin ik ook zie een stukje erkenning, ook binnen de kerken, dat ze zeggen van, ja, zeg het maar, we weten het niet altijd zo goed. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want in de zwakte, daar ligt bijbels gezien de kracht. Ik ga u 3 praktische voorbeelden geven. Praktische voorbeelden van dingen die gebeuren op dit moment en die mij goedsmoeds stemmen. Daarvoor moet ik even iets uitleggen. Dan ga ik proberen om een schema te zetten weer. Wij hebben in Nederland de formele zorg en de informele zorg sterk van elkaar gescheiden. Je hebt heel veel initiatieven en heel veel instellingen die zijn ontstaan vanuit de informele zorg. En dan heb ik het over vrijwilligerswerk. En vervolgens kwam toen de overheid, die kwam erbij en er werd geld gegeven, subsidies. Er moesten ook kwaliteitseisen voldaan worden enzovoort. Het moest formeel gaan worden. En die informele zorg, die zijn toen als het ware overgestapt naar de formele zorg. Dat is gewoon zo ontstaan in Nederland, dat hebben we. Met het beroep van de overheid nu vandaag de dag, om te zeggen, laten we weer participeren en laten we verantwoordelijkheid voor elkaar nemen als burgers, zie ik dat die formele en de informele zorg bij elkaar kunnen komen. En dat die formele en de informele zorg, dus de vrijwilligers en de professionals, elkaar juist ontzettend goed kunnen aanvullen. Om het duidelijker te maken, ik zal het nog iets praktischer maken. Die jongens in Epe vinden het heerlijk dat er vrijwilligers bij ons op het terrein werken. Want dan kun je tenminste eens even lekker tegen mopperen over die hulpverleners. Heerlijk. In de beginperiode hadden die vrijwilligers zoiets van, oh jongens, jullie moeten het wel beter doen hoor, want Pietje heeft dit gezegd en Jantje heeft dat gezegd. Maar het is een uitlaatklep om even aan die mensen die 24 uur per dag op elkaars lippen zitten, om even uit te laten en te zeggen van, oh, stomme hulpverleners. Maar snapt u? Dus wij hebben die, als je dat bij elkaar kan voegen, dan kan dat enorm goed aanvullend op elkaar zijn. Een vrijwilliger voegt iets toe. Dat bedoel ik met die combi. En als je dat voor elkaar hebt gekregen, dan zou je die informele zorg ook kunnen uitbreiden. En dan is het niet meer zo, zoals het vandaag de dag altijd was, ook binnen ontmoeting. De professionals die doen het en die worden ondersteund door de vrijwilligers. Nee, dan wordt het omgedraaid. De vrijwilligers die doen het, oftewel, komt-ie, de gemeenteleden doen het en kunnen ondersteund worden door de professionals. Dan zitten we precies op de kern, volgens mij, van het hele verhaal waar ik vanmiddag op doelde. Het is de taak van een christen om het beeld van Christus in deze samenleving uit te stralen. Op allerlei plaatsen. Dat is de taak. En dat dat lastig is en dat dat moeilijk is, oké. En dat kun je niet altijd afdoen van ja, als de Heer je dat leert, dan gaat dat vanzelf. Ja. Nee, echt niet hoor. Je zult ook moeten oefenen. En je zult ook gewoon heel praktisch aan de slag moeten gaan. En ik ga dus 3 voorbeelden geven. Ze zijn behoorlijk verschillend. Maar ik vind ze wel mooi om ze alle 3 te noemen. In alle diversiteit ook. De eerste betreft de stad Haarlem en de stad Almere. Ik noem het maar bij de naam. In Almere schrik ik van de problematiek die zich daar voordoet. Met name ook onder jongeren, waar jongelui gewoon 's morgens op straat worden gezet. En 's avonds mogen ze weer eens een keertje binnenkomen. Een maatschappelijk probleem. Een verworde samenleving. En in Almere is de christelijke gemeente, de wegwijzer, die is daar bezig om in een achterstandswijk, in die stad Almere, een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En die gemeente die loopt tegen hun grenzen aan. Die zeggen, help ons alsjeblieft. Want wij stuiten op een dusdanige problematiek die we eigenlijk niet aankunnen. En voorheen zouden we zeggen, maar we komen wel even. We zullen even kijken of we subsidie kunnen regelen. Ik zeg het even wat zwart-wit hoor, maar dan is het maar helder. En dan komen we wel. Nu hebben we gezegd, nee, het zou mooi zijn als jullie het doen, maar we willen jullie wel maximaal ondersteunen. En natuurlijk moet dat gesubsidieerd worden en dat is nog allemaal niet zo makkelijk en dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Maar er gebeurt wel wat. Datzelfde verhaal kan ik houden voor de gemeente Haarlem, waar ook een kleine christelijke gemeente in wording is, die in een achterstandswijk en waar ook de leden van de gemeente soms letterlijk behoren tot de doelgroep die ik door de week tegenkom, bij wijze van spreken. En ook daar zegt die gemeente, help ons alsjeblieft, want we kunnen het probleem bijna niet meer aan. Nou, daar zie ik nou zo'n ontwikkeling dat ik denk, geweldig. In zo'n achterstandswijk, waar we nu niet meer gaan zeggen, wij komen wel even met een voorziening daar. Nee, we gaan proberen om die christelijke gemeente te stimuleren, om te zeggen, en waar kunnen wij jullie maximaal ondersteunen? En ik hoop van harte dat we vanuit ontmoeting in beide gemeente terzijdertijd een medewerker kunnen zetten die daarin actief is. Dat is het ene voorbeeld. Andere voorbeeld is een gemeente, burgerlijke, kerkelijke gemeente, zo'n dorpje. Grote gemeente, grote christelijke gemeente. Maar ik reed hier net door Uddel. En dan moest ik denken aan dat schilderij. Toen dacht ik, waar zou ik hier in Uddel mensen aan de kant van de straat tegenkomen, verminkt, beroofd, onderkant van de samenleving. Ik denk het niet. Dus zo was dat ook bij deze gemeente. En ik hield die avond, en mocht ik een praatje houden over het een en ander. En de avond werd geopend met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Vervolgens zong er daarna een koor mooi lied over de barmhartige Samaritaan. En ik was dat dorpje al binnengereden. Dat ik dacht van, ja, maar waar liggen die verminkten nu aan de kant van de weg? Ik denk hier niet. 'S morgens was ik in Rotterdam geweest. En toen had ik met de veldwerker gesproken. En de veldwerker die heeft pakweg 8 mensen. Waar eigenlijk de hele stad Rotterdam geen raad meer mee weet. We hebben die 8 mensen onder onze hoede binnen het veldwerk. En we hebben contact met ze. En toen zei ik tegen die veldwerker, joh, waarom zetten we die mensen niet, proberen we ze een plekje ergens anders te vinden? En toen heb ik in die kerkelijke gemeente die avond gevraagd, mag ik vanavond zo'n verminkte aan de kant van de weg hier in dit dorp neerleggen. Zodat u in praktijk kan brengen, ga heen en doe gij desgelijks. Voelt u hem? De vraag stellen is al lastig. De vraag beantwoorden wordt nog moeilijker. En de vraag, als er een positief antwoord komt, in uitvoering brengen, is nog moeilijker. Maar daar heb ik wel zoiets van, is dat niet onze verantwoordelijkheid? Ga heen en doe gij desgelijks. En als u ze niet kunt vinden, ik heb er genoeg hoor. Dus geen probleem. En het derde voorbeeld, dat heeft me enorm bemoedigd. Dat was op Rotterdam-Zuid. Daar bivakkeert een echte dakloze. Overigens moet ik zeggen, de echte daklozen zijn er niet zoveel meer. We hadden er een paar jaar geleden ongeveer een 400 in Rotterdam. Op dit moment zijn het er ongeveer nog een 30. Dus dat is behoorlijk verminderd. Maar die groep van een harde kern, ongeveer uit 8 à 10 mensen. En waarvan er eentje bivakkeert op Rotterdam-Zuid. En de veldwerkers die gaan er naartoe die ochtend. En die zien twee jongens. Ik weet niet precies hoe oud, maar ik schat een jaar of 14, 15 schatten ze in. Zien ze een bosje ingaan. Daar waar ze hun wisten dat daar iemand slaapt. Dus ze hielden dat een poosje in de gaten. En toen kwamen die jongens uit dat bosje weer. En toen stapten ze erop af. En toen vroegen ze aan die jongens, mag ik even vragen, wat doen jullie? En toen zeiden die jongens, wij zitten op het Wartburg College. En pas is er, hebben we een actie gehouden voor ontmoeting. En is er geld bij elkaar verzameld. Maar ontmoeting heeft toen met name gezegd, het moet niet alleen om het geld gaan. Jullie moeten het in praktijk gaan brengen. En regelmatig, en ze zeiden, we weten dat daar iemand ligt. En regelmatig gaan ze het bosje in. Om met die man of een praatje te maken, of een sneetje brood te geven, of wat ook al. U begrijpt het? Ik had diep respect voor die jongelui. En als dat de toekomst is, ja, niet omdat wij het zo goed georganiseerd hebben, helemaal niet. Maar dan heb ik echt zoiets. Er is perspectief. Niet in ons mensen. En dan sluit ik af met mijn verhaal, met dit plaatje toch weer terug te brengen. De spiegelfunctie. Daar ligt het perspectief. Niet omdat ik of dat wij of u een spiegel ben, maar omdat Christus ons leert wat het is om God lief te hebben boven alles en naast als mezelf. Waar ik niet aan kon voldoen. Maar Christus leert me dat. En hij toont ons dat mensen kwetsbaar zijn. Daar heb je dat gemeenschappelijke. Dat alle twee kwetsbaar. Ik ben kwetsbaar, u bent kwetsbaar. De mensen waarvoor we het doen zijn kwetsbaar. En die mensen hebben behoefte aan ontmoeting. We hebben alle ontmoeting. Ik vond het mooi, wat u noemde geloof ik, maar ik hoorde het ook in de wandelgangen toen ik net hier was. U ontmoet elkaar ook in deze dagen. Laat dat maar heel persoonlijk, uw kwetsbaarheid ook zien. Enzovoort. Ik vond het buitengewoon mooi. Ik heb hier tegenop gezien. En iemand zei in de achterliggende week tegen me, joh, hij zegt, als ik op de kansel sta daarvoor, dan sta ik ook te bibberen en te beven. Ik kon bijna niet geloven. Ja, ik wist het wel, maar het kwam er zo oprecht uit dat ik denk van, ja, dit moet, dat zal wel. En dan ontmoet je elkaar even in die kwetsbaarheid. En ontmoeting die komt dan tot stand wanneer mensen ontdaan van pretenties, daar heb je. Ontdaan van pretenties. Ik ben dan geen directeur meer en de ander is geen hulpvrager meer. Ik ben geen ouderling meer en mijn jongere is een catechisant. Ik ben geen dominee en de hoorders zijn de gemeentelid. Nee, ontdaan van pretenties. Er voor elkaar zijn. Mijn vrouw heeft gemerkt dat ik er tegenop zag. Dit mag niet in de krant. Ik weet niet welke microfoon, maar in ieder geval voor het geval dat. Nee. Zij weet het niet. Maar mijn vrouw, die wist dat ik hier tegenop zag. Dat heeft ze ook aan me gemerkt. Dus vanmorgen, toen moest zij oppassen bij een van de twee kleinkinderen. En toen vroeg ze me, zie je er nog tegenop? Ik zei, ja joh. Ik zeg, nou ja, ik zal de reden maar achterwege laten. Maar goed, ik ging naar boven. En toen lag er beneden, op het aanrecht, lag er dit briefje. En ik lees maar vooral gewoon jezelf zijn. En dat bedoel ik met ontdaan van pretenties. Toen vielen mijn pretenties weg. En toen dacht ik, oké, ik mag gewoon Ed zijn, klaar. En dat is een heerlijke ontspanning. En dan vindt er ontmoeting plaats. Het mooiste compliment, en dan stop ik echt. Het mooiste compliment wat ik heb gekregen is een aantal weken geleden, waar ik op een zondag voorging. En ik ga dan niet een spijkerbroek aantrekken voor alle helderheid. Ik heb gewoon zoals ik nu gekleed ben. En toen ontmoette ik daar een man die ik voor het eerst zag. En die kwam naar me toe. En die zei tegen me, ben jij dakloos? Ik zeg, nee. Ja, hij zegt, dan ben je dakloos geweest. Nee, echt niet. Hij zegt, maar dan heb je in het criminele circuit gezeten. Nou, ik zeg, nee, ook niet. Hij zegt, dat kan niet. Dat kan niet. Hij zegt, ik heb me nog nooit zo dichtbij iemand gevoeld, in zijn kwetsbaarheid, als jij. Dan moet jij mijn wereld kennen. Dat was het mooiste compliment. Toen dacht ik, hier ben ik. En zijn we alle twee ontdaan van pretenties. Hij had niet de pretentie om dakloos te zijn. Ik had niet de pretentie om directeur te zijn. Ontdaan van pretentie. En we ontmoeten elkaar. Lastiger vond ik het toen hij de vraag stelde. En wat doe je dan in het dagelijks leven? Toen vond ik hem iets lastiger worden. Maar dat bedoel ik met ontdaan van pretenties. En als die pretenties wegvallen, dan vindt er ontmoeting plaats. En dat is de opdracht. En ook de genade die de Heer wil geven. En daarom hoop ik dat u hele rijke ontmoetingen ook de komende maanden zult hebben. Dank voor uw aandacht.